Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Welkom, gewaardeerde luisteraar, bij een nieuwe aflevering van het podcast De Duurzaamheidstransitie. Mijn naam is Michiel Buijs en ik zal vandaag voor het eerst uw interviewer van dienst zijn. Mijn stem is de tweede die u in deze podcast hoort. De eerste stem die u tijdens de intro van deze podcast hoorde is van Frans Melissen. En vandaag is die stem te gast in de uitzending. Welkom, Frans.
Dankjewel.
Gelijk maar de eerste vraag. Wie is die Frans Melissen?
Wie is Frans Melissen? Frans is iemand die in een klein dorpje in West-Brabant geboren is en woont. En in de tussentijd heel Nederland is doorgegaan. En uiteindelijk weer terug is gekomen waar hij letterlijk 200 meter van waar hij geboren was. En in die tussentijd geprobeerd heeft zichzelf te ontwikkelen tot iemand die helpt om de wereld een beetje duurzamer te maken. Daar komt het eigenlijk op neer.
En hoe komt het nou dat we jou nu hebben uitgenodigd hierin? Weet je dat zelf?
Nou, ik kan wel bedenken waarom het logisch is, aangezien we in deze podcast mensen interviewen die proberen op hun manier een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze wereld, aan het in gang zetten en versnellen van duurzaamheidstransities. Daar herken ik me in ieder geval in, want dat is wat ik ook probeer te doen. Vooral in mijn werk, maar ook daarbuiten. En een van de manieren waarop ik dat heb proberen te doen is door samen met jou en met Rob een podcast op te zetten. Dus misschien is het dan ook wel interessant dat als je de schuldige bent van een podcast, dat je dan zelf ook geïnterviewd wordt. Vind ik eigenlijk wel zo logisch.
Ja, en ik wil daar ook aan toevoegen dat ik het daar ten eerste helemaal mee eens ben. En ten tweede ook dat ik het ook belangrijk vind dat wij de duurzaamheidstransitie op verschillende manieren benaderen. En wij hebben natuurlijk veel gasten van buitenaf.
Ja.
Maar jij bent de lector die dit in gang heeft gezet. En jij hebt ook een idee over duurzaamheidstransitie. En jij benadert het ook op een bepaalde manier. En die kant willen we ook proberen te belichten. Een tweede reden waarom het interessant is om jou als gast te hebben is voor mij, wat mij betreft ook, dat dit een mooie gelegenheid is om wat meer informatie over deze podcast te geven. Want ik denk dat veel luisteraars, ze horen onze interviews, ze horen jouw introductietekstje,
ja,
in twee zinnen. Maar ja, waar staat deze podcast nu voor? Door wie worden die gemaakt? Met welk doel wordt dat gemaakt? Zou jij iets over deze podcast kunnen zeggen?
Zeker. Laat ik beginnen met te zeggen waarom er een lectoraat is op BUAS, Breda University of Applied Sciences, met de naam Duurzaamheidstransities. Eigenlijk heel simpel. Ik heb, toen ik gevraagd werd om deze rol in te vullen als lector, heb ik één hele duidelijke opdracht meegekregen. Namelijk, probeer vanuit die rol de duurzaamheidstransities in alle domeinen die BUAS bedient aan te jagen en te versnellen. Dat klinkt heel helder. En tegelijkertijd is dat natuurlijk een hele, nou, op z'n zachtst gezegd, veelomvattende opdracht. Want dat betekent dat we proberen met het lectoraat een katalysator te zijn voor duurzaamheidstransities in sectoren die uiteenlopen van toerisme tot leisure, vrije tijd, tot games, media, gebouwde omgeving, logistiek, hotelmanagement, facility. Ja, dat zijn natuurlijk sectoren die aan de ene kant allemaal iets gemeen hebben, namelijk in al die sectoren speelt het belang van een duurzaamheidstransitie een hele grote rol. En tegelijkertijd zijn ze totaal verschillend. Dus een van de eerste dingen die we met ons lectoraat hebben bedacht, hoe kunnen we dat nou invullen, die opdracht, is laten we op zoek gaan naar wat al die domeinen, al die sectoren gemeen hebben. En in al die sectoren zijn er mensen die proberen duurzaamheid te versnellen. Die proberen invulling te geven aan hoe krijgen we de boel in beweging, Hoe gaan we richting een mooiere, een betere, een duurzamere wereld? En die mensen zijn hetzelfde. Mensen zijn mensen. En proberen de boel in beweging te krijgen is niet per se anders in toerisme dan in media. En de gedachte achter de podcast is dus, als wij nou eens beginnen met het vertellen van de verhalen van die mensen die dat proberen, wellicht kan dat dan helpen om zoveel mogelijk mensen in al die domeinen, in al die sectoren te inspireren, een duwtje in de rug te geven, ze het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan, dat het ook helemaal niet erg is als je het een beetje eng of moeilijk vindt of ingewikkeld vindt. En dat je door te luisteren naar die verhalen wellicht ideeën kunt ontwikkelen, maar ook de motivatie kunt ontwikkelen of de durf kunt ontwikkelen om zelf ook een stapje vooruit te zetten. Dat is de basisgedachte achter de podcast.
Ja, en dan in de podcast interviewen we die mensen, zodat anderen die inspiratie daaruit kunnen halen.
Precies, en dat betekent dus ook dat we, en ik ga er maar even vanuit dat we dat vandaag ook gaan doen, dat we proberen zoveel mogelijk vergelijkbare vragen te stellen. Dus we gaan niet, juist bewust, niet heel diep in op de technische details van een specifieke sector. We proberen juist te praten over wat komt erbij kijken om een duurzaamheidstransitie te versnellen of in gang te zetten of verder te helpen. Waar loop je dan tegenaan? Wat helpt wel, wat helpt niet? Waar word je wel blij van, waar word je niet blij van? Dat soort dingen.
Wanneer zou het voor jou een succes zijn, deze podcast?
Kijk, de eerste neiging die je natuurlijk hebt als je een podcast gaat maken, en dat heb ik ook en dat hebben wij ook, is heel veel mensen die luisteren. En tegelijkertijd betrap ik mezelf er dan onmiddellijk op dat ik denk, wacht even, gaat het daar nou echt om? Want ik heb eigenlijk veel liever dat er wat minder mensen luisteren, maar de mensen die luisteren, dat die vervolgens door het luisteren naar de podcast echt iets gaan veranderen, echt iets gaan doen, echt geïnspireerd raken, dan dat er elke week duizenden mensen luisteren en het als een leuk tussendoortje zien, maar er verder niet zoveel mee doen. Dus misschien gaat het eigenlijk helemaal niet om de aantallen, maar al zou het maar een aantal mensen ertoe zetten dat zij in hun bedrijf of in hun rol het anders gaan doen en daardoor veranderen er dingen in de wereld en wordt de wereld een stukje beter, dan is het al een succes. Ja.
Dus misschien is dat ook wel gelijk een oproep aan luisteraars die dat, hè, we hebben inmiddels al een aantal afleveringen gehad, die dat hebben, laat het aan ons weten. Want dat is inderdaad ook voor mij waar we het voor doen.
Absoluut, absoluut.
Je zei al, we hebben een aantal dezelfde vragen. Enerzijds om mensen te inspireren. Nou heb ik begrepen dat het ook is vanwege een op de langere termijn wetenschappelijk project.
Ja, alhoewel het woord wetenschappelijk dan weer voor sommige mensen heel afschrikwekkend klinkt. Dat is het helemaal niet. Maar we hebben natuurlijk uiteindelijk twee doelen met de podcast. We willen rechtstreeks proberen mensen te stimuleren, te beïnvloeden misschien wel, door het maken van de podcast. En tegelijkertijd, al die verhalen die we op deze manier verzamelen, zijn natuurlijk een enorme mooie bron om uit te putten, om van te leren. En dat willen we natuurlijk ook doen. Dus al die verhalen die we verzamelen, gaan we uiteindelijk ook bestuderen, analyseren, kijken wat kunnen we daarvan leren. Wat hebben bijvoorbeeld al die verhalen gemeen en waar verschillen ze? Waarom lukken sommige dingen wel, waarom lukken andere dingen niet? Waar loop je tegenaan als je een voortrekkersrol probeert te vervullen op het gebied van duurzaamheidstransities? En hoe kun je daar dan slim mee omgaan? Dat zijn allemaal vragen waar we, denk ik, allemaal een antwoord op willen hebben, want daarmee kunnen we uiteindelijk de boel echt flink gaan versnellen. Als we namelijk weten hoe het moet, ja, dat is het, ja, zeg maar gewoon het antwoord wat we zoeken. En als het analyseren van deze verhalen daar een beetje aan kan bijdragen, ja, dan doen we dat natuurlijk graag.
Ja. Even toch terug naar het lectoraat. Allereerst, we horen altijd aan het begin, horen we het transversale lectoraat. Nou, ja. Ik denk dat transversaal, dat niet heel veel mensen gelijk een belletje doet rinkelen. Wat betekent dat?
Nou, het is vooral een heel mooi woord. Het is eigenlijk een woord uit de wiskunde. En het betekent een lijn die andere lijnen doorkruist. Het woord is gekoppeld aan de rol van lector en ons lectoraat door onze voorzitter van het college van bestuur, Jorrit Snijder. En ik ben hem daar nog steeds heel erg dankbaar voor. Want eigenlijk klopt het dus niet, want wij zijn geen lijn die andere lijnen doorkruist. Wij zijn gewoon een lectoraat die iets voor elkaar proberen te krijgen. Maar doordat het woordje transversaal ervoor staat, wordt er altijd gevraagd waarom heet het transversaal. En het heet transversaal omdat we dus wel degelijk proberen over de grenzen van domeinen en sectoren heen te kijken. En dat we proberen vooral te kijken naar wat hebben alle organisaties, alle mensen die proberen duurzaamheid te versnellen, nou met elkaar gemeen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die mensen die de organisaties kunnen helpen. En daarbij laten we ons dus niet beperken door tot welke sector behoren ze dan. Of wat voor soort bedrijf of organisatie is dat dan. Of wat voor soort professional is dat dan. Want uiteindelijk zijn alle organisaties gewoon verzamelingen mensen. En alle mensen hebben ook weer heel veel gemeen. En uiteindelijk zijn dus de uitdagingen eigenlijk altijd hetzelfde.
Ja. We hebben al gehoord inmiddels dat dus de podcast een onderdeel ervan is. En misschien op langere termijn dat we daar ook proberen lessen uit te trekken uit de vele verhalen. Daarbij zijn er ook nog andere dingen die in het lectoraat gebeuren?
Zeker, we proberen van alles. En dat is misschien ook wel het kenmerk van dit lectoraat. We doen heel veel verschillende dingen en ook op verschillende manieren. Juist omdat we zo goed mogelijk willen ontdekken wat werkt nou het beste. Dus naast een podcast, wat misschien vanuit dat woordje wetenschap waar je het eerder over had, het ene uiterste vertegenwoordigt, doen we ook het andere uiterste en schrijven we wetenschappelijke artikelen. Maar daartussenin zit ook nog een hele wereld van activiteiten en initiatieven die je kunt ondernemen. En dat proberen we ook. Misschien een lokaal voorbeeld. Binnen onze hogeschool proberen wij op dit moment een zogenaamde, en daar komt hij weer hoor, een schitterend woord, Transdomain Learning Community op te zetten. Nou, dat woordje trans, dat trans, dat moet erin zitten. Dat mogen duidelijk zijn vanuit een transversaal lectoraat. Maar heel simpel gezegd, wat we proberen is een groep mensen bij elkaar te brengen. En dat zijn studenten, docenten, onderzoekers, mensen van de staf, maar ook mensen van buiten, die elkaar helpen om invulling te geven aan duurzaamheid in bijvoorbeeld de manier waarop ze les geven, of de manier waarop ze studeren, of de manier waarop ze student zijn of mens zijn, de manier waarop ze in hun organisatie duurzaamheid proberen in te vullen, de manier waarop BUAS als organisatie probeert duurzaamheid in te vullen. En daar speelt voor al die mensen weer een heleboel, op een heleboel vlakken dezelfde uitdaging, namelijk hoe doe je dit nou precies, hoe ga je om met de obstakels die je tegenkomt. Hoe zorg je ervoor dat je gemotiveerd blijft? En gemotiveerd blijft op een manier die gezond is. Dus dat je niet een pitbull wordt, maar ook niet bij de pakken neer gaat zitten. Een gezonde tussenweg. Die learning community is een plek waar je terecht kunt om hulp te krijgen. Om inspiratie te krijgen, om voorbeelden te krijgen, om samenwerking op te zoeken, om samen dingen te maken, te ontwikkelen. Dat is het idee erachter. Dat is dus een heel lokaal initiatief. Andere uiterste is een ontwikkeling waar wij als BUAS vanaf begin volgend jaar bij betrokken zijn. Dat is het opzetten van een zogenaamde Europese universiteit in het kader van een Europees project, wat dan weer gesteund wordt door de Europese Commissie. En dat is een samenwerking van 11 universiteiten in Europa. En een van de onderwerpen waar we binnen die samenwerking naar gaan kijken is de relatie tussen AI, Artificial Intelligence, en duurzaamheid. Het zijn twee onderwerpen die ongelooflijk veel invloed hebben op ons allemaal. Op onze hele maatschappij. En die invloed gaat alleen nog maar groter worden. En waar we in dit project specifiek naar gaan kijken is, hoe zorgen we er nou voor dat de invloed van AI een duurzame invloed is? Hoe zorgen we er nou voor dat AI op zo'n manier ontwikkeld wordt, ingezet wordt, gebruikt wordt, dat het een bijdrage levert aan het verduurzamen van de wereld? En verduurzamen dan niet alleen maar op ecologisch gebied, maar ook zeker op menselijk gebied. Dus hoe zorgen we dat AI ervoor zorgt dat er niet meer ongelijkheid komt, maar juist minder? Hoe zorgen we ervoor dat AI bijvoorbeeld helpt bij het ontwikkelen van een moreel kompas, in plaats van dat het zelf nadenken juist weghaalt? Dat zijn hele belangrijke vragen als je denkt over de toekomst van onze maatschappij, over de toekomst van onze wereld. Ik denk dat ik daarmee een mooi aangeef hoe uiteenlopend de activiteiten zijn die we ons lectoraat ondernemen. Dus van het opnemen van een podcast tot aan het nadenken op Europees niveau van hoe gaan we met AI om op een manier dat het duurzaam wordt.
Ja, ja. Dankjewel daarvoor. Ik hoop ook dat dit voor de luisteraars, zeker voor de luisteraars die erin geïnteresseerd zijn, van wat is dit voor podcast, waarin moeten we die situeren, dat dit ook helpt om dit beter te situeren.
Ik hoop het, ja.
We hebben het al even gehad over dat we interviews structureren volgens vaste vragen. Mm-hmm. En we daarmee ook hopelijk de gast die wij hebben beter leren kennen. Die vraag heb ik ook voor jou. Daar gaan we nu naartoe. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het net een beetje anders aangepakt. Omdat ik weet van ja, jij kent die vragen natuurlijk al heel goed.
Je was bang dat ik me voorbereid had.
Ja, precies. Dus daarom dacht ik, ik ga ze net wat anders vragen. Dus we openen normaal gesproken, de vaste luisteraars weten dat, met de vraag. Welk beeld komt bij je op bij de duurzaamheidstransitie? Maar ik zou jou willen vragen, welke emotie associeer je nou het meest met de duurzaamheidstransitie?
Het eerste woord wat nu in me opkwam, en de eerste emotie die dus in me opkwam, is onrust.
Onrust?
Ja, onrust. En dat is een heel dubbel gevoel, want aan de ene kant is dat helemaal niet erg. Ik herken me namelijk enorm in dat gevoel, in dat beeld. Dat ben ik van nature namelijk. Ik ben van nature iemand die niet heel lang hetzelfde kan doen, redelijk snel ongeduldig wordt. En dus het past helemaal bij mij. Maar de emotie heeft ook te maken met onrust over, gaan we snel genoeg? Gaan we wel de goede kant op? Doen er wel genoeg mensen mee? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Komt het nog goed? Dus het roept uiteindelijk de emotie onrust op, maar die onrust bestaat dus uit heel veel facetten.
Ja.
En voor mij is dat de centrale emotie die aan de ene kant me drijft en wie ik ben. Maar aan de andere kant ook wel een emotie die ervoor zorgt dat je heel goed bewust moet nadenken. En wat ga ik daar dan precies aan proberen te doen? Wat ga ik daar dan precies aan proberen bij te dragen? En dat is iets waar ik elke dag mee worstel.
Ja, en dan vraag ik mij gelijk af, als je daar elke dag mee worstelt, hoe hou je dat vol?
Goeie vraag. Aan de ene kant heel simpel. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat ik iets anders doe. Ik ben nu 30 jaar bezig met dit onderwerp. Ik ben er ooit mee begonnen tijdens mijn promotieonderzoek in Eindhoven op de universiteit. En sindsdien kan ik mij niet voorstellen dat ik met een ander onderwerp bezig zou zijn, omdat het volgens mij het enige onderwerp is wat er echt toe doet. Namelijk, hoe zorgen we ervoor dat we met z'n allen op deze planeet kunnen blijven leven op een manier die het ook nog waard maakt om te leven. Ja, het is de enige vraag die ertoe doet volgens mij, op welk niveau dan ook. Tegelijkertijd, het heeft in die hele periode er wel voor gezorgd dat ik soms extra onrustig word. En soms ook na moet denken over, moet ik het misschien niet anders doen? Zit ik op de goede weg? Ik kan me niet alleen niet voorstellen dat ik iets anders doe, maar ik kan denk ik ook niets anders, want het past helemaal bij wie ik ben. Die onrustige persoon die snel ongeduldig wordt, dat hoort helemaal bij deze rol volgens mij.
Kun je daar een voorbeeld van geven, van zo'n moment dat je die onrust voelde?
Ja, Ja, het is een voorbeeld wat ik genoemd heb ook in mijn inaugurele reden. Maar het is altijd het duidelijkste voorbeeld van de onrust. Een paar jaar geleden was ik op vakantie met mijn vriendin. Toen was ik dus al 27, 28 jaar bezig met proberen op mijn manier, in mijn rol, een steentje bij te dragen aan het verduurzamen van de wereld. En tijdens die vakantie was er op het nieuws van alles aan de hand wat liet zien dat het nog niet zo goed ging. Er waren allemaal overstromingen, ook hier heel dichtbij in Nederland. Half Noord-Amerika stond in brand. Er verscheen weer een zogenaamd IPCC-rapport, waarin heel duidelijk werd dat het niet de goede kant op gaat. En ik was tegelijkertijd een boek aan het lezen. En dat was het boek van Attenborough, Zijn leven op de planeet. Waarin hij vertelt wat hij in al die jaren met al zijn natuurdocumentaires bijvoorbeeld heeft geleerd. Wat hij daarvan geleerd heeft en hoe hij tegen het verduurzamen van de wereld aankijkt. En toen ik dat boek aan het lezen was, toen werd ik verdrietig. En mijn vriendin die zag dat. Dus die vroeg, wat is er aan de hand? En toen ben ik dat hoofdstuk maar voor gaan lezen, wat ik aan het lezen was. En toen gebeurde er iets heel bijzonders, namelijk ik had het gevoel op dat moment dat dat het eerste moment was in al die 27, 28 jaar, dat ik tot mijn eigen vriendin doordrong wat betreft wat is er nou eigenlijk aan de hand met de wereld en waarom ben ik nou zo ontzettend hard bezig met proberen daar wat aan te veranderen. En dat is aan de ene kant geweldig om te merken dat je tot iemand doordringt, zeker als het zo'n belangrijk iemand is. En aan de andere kant natuurlijk ongelooflijk ontnuchterend. Want wat heb je dan in godsnaam in die voorgaande 27, 28 jaar gedaan? Als degene die het dichtst bij je staat, blijkbaar pas op dat moment drong het echt tot haar door. Ik kan allerlei redenen verzinnen waarom dat was, hoor. En het is misschien ook wel heel logisch. En het geldt echt niet alleen voor mijn eigen vriendin. Het geldt voor heel veel mensen. Mm-hmm. We laten het soms ook niet doordringen. En het is misschien ook wel te confronterend om alles heel de tijd tot je door te laten dringen. Maar bij mij leverde dat op dat moment het gevoel op van, ik moet iets anders. En toen ben ik iets heel bijzonders gaan doen. Ik zal je alle details besparen, maar ik ben doodskisten gaan begraven in het bos en ben daar foto's van gaan maken en heb die op LinkedIn gezet. En op dat moment dacht ik echt, wat ben ik goed bezig, zeg. Ja, nee dus. Dat was helemaal niet goed. Dat was ontzettend dom.
Waarom was dat dom?
Omdat ik dat... ik ben daarmee begonnen 2 weken voordat Rusland Oekraïne binnenviel. En gedurende die eerste 2 weken waren de reacties, ik durf wel te stellen, alleen maar positief. Maar dat veranderde onmiddellijk op het moment dat er dus zo dichtbij een oorlog uitbrak. En al helemaal omdat die doodskist die ik gebruikte, dat was ook nog een hele kleine doodskist, dat zag eruit als een kinderdoodskist. En dat in combinatie met wat er op dat moment in de wereld aan het gebeuren was, zorgde ervoor dat er wat andere reacties gingen komen. Namelijk, wat ben je nou aan het doen, joh? Ben je nou kinderen aan het begraven? Weet je wel wat er aan de hand is met de wereld? Ja. Ja. En ik wilde daar niet naar luisteren. Dat wilde ik dus juist niet tot me door laten dringen, want ik had zoiets van, ik ben bezig met iets wat echt niet minder belangrijk is geworden omdat er nu een oorlog aan de gang is. Ja. Ik probeer aandacht te vragen voor een heel belangrijk iets. En ik doe dat op een manier die blijkbaar reacties oproept. Dus ik ben er goed bezig. Dus dat motiveerde me eigenlijk alleen maar om ermee door te gaan. Ja. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Dat was gewoon dom.
Wat had je wel moeten doen?
Ik had... achteraf gezien had ik überhaupt die doodkisten niet moeten gaan begraven. Omdat ik nu steeds beter besef dat dat helemaal niet bij mij past. Ik ben helemaal niet iemand die boos op de barricades moet staan. Dat past helemaal niet bij mij. Om 2 redenen. Op het moment dat ik boos ben, merk ik, luisteren mensen helemaal niet meer naar mij. Ik ben niet het soort persoon die, als hij boos is, nog heel erg overtuigend is. Dus dat is een beperking waar ik gewoon naar moet luisteren. Ik ben volgens mij een stuk overtuigender op het moment dat ik rustig ben. Mm-hmm. En het is ook een... het is een manier van communiceren die mensen tegen elkaar in het harnas jaagt. Die mensen tegen elkaar opzet. En dat past totaal niet bij waar het om gaat. Het past ook helemaal niet bij het onderwerp. Want het onderwerp gaat nou juist... hoe zorgen we ervoor dat we een planeet creëren... waar alle mensen kunnen leven op een manier die het waard is. En per definitie helpt het dan dus niet... om groepen tegen elkaar in het harnas te jagen. Om mensen boos te maken. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik in de afgelopen jaren daar ook steeds minder in ben gaan geloven. Dat dat de manier is om het vooruit te helpen, mensen boos maken. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen mensen moeten zijn die actie moeten voeren. Die moeten er wel zijn. En mensen die wel overtuigend kunnen zijn terwijl ze boos zijn, moeten dat vooral doen. Maar het zit hem in dat woordje overtuigend. Je moet het kunnen op een manier die bij jou past en die ertoe leidt dat het op de juiste manier aandacht vraagt. Dat is een rol die niet bij mij past.
Tegelijkertijd denk ik daarbij wel van... het is makkelijk gezegd om proberen die verbinding te vinden. Maar ja, soms vind je die verbinding gewoon niet. Er zijn mensen die zeggen, oh, duurzaamheid, onzin. Ja, daar spendeer jij wel je leven aan. Je werkende leven in ieder geval aan.
Klopt.
Hoe ga je daarmee om?
Hoe ga ik daarmee om? Steeds meer door... daar niet te veel aandacht aan te schenken. Kijk, dat er mensen zijn die het onzin vinden... dat is aan de ene kant hun goed recht... en aan de andere kant kunnen we er lang en breed over praten... maar ze hebben het gewoon mis. Mm-hmm. En het heeft niet zo heel veel zin om heel lang te praten over iets wat niet klopt. Het heeft veel meer zin om te praten over dingen die wel kloppen... dingen die belangrijk zijn, om te praten over hoe het wel kan... en zoveel mogelijk met mensen die daarvoor openstaan... zodat die de boel in beweging kunnen gaan zetten. Want die beweging zal dus moeten komen van mensen die het voortouw nemen. En de mensen die duurzaamheid onzin vinden... gaan dus niet het voortouw nemen. Het heeft voor mijn gevoel steeds meer... is dat gevoel iets wat mij stuurt. Heel weinig zin om je de hele tijd te richten op die groep mensen. Want laten we eerlijk zijn, iemand die nu op dit moment nog steeds volhoudt dat bijvoorbeeld klimaatverandering niet bestaat. Of die volhoudt dat er niks aan de hand is op het gebied van biodiversiteit. Of die volhoudt dat er geen ongelijkheid is in de wereld. Ja, die heeft gewoon mis, punt. Ja. En heeft niet zoveel zin om daarover in discussie te gaan. Dus dat doe ik ook niet meer.
Oké. Nou, nu is het bij jou duidelijk dat jij niet aan die kant staat. Sterker nog, je zei 30 jaar hiermee bezig. Nou, dat was een tijd waarin nog niet velen van ons, denk ik, met duurzaamheid bezig waren. Hoe komt het dat jij daar toen al wel mee bezig was?
Deels toeval, omdat ik de kans kreeg om een promotieonderzoek te gaan doen wat over het onderwerp duurzaamheid ging. Mm-hmm. In dat geval over het inzamelen van consumentenelektronica en om te voorkomen dat... de zware metalen die daarin zitten in het milieu terechtkomen. En deels doordat de mensen met wie ik prettig kon samenwerken... goede gesprekken kon voeren, waardoor ik geïnspireerd raakte op de universiteit... dat waren mensen die met dit onderwerp bezig waren. Dat waren mensen die ook toen al bezig waren met onderzoek... en andere manieren van de boel in beweging proberen te krijgen... op het gebied van duurzaamheid. Dus ik ben daar op die manier automatisch... ik paste daarbij, ik hoorde daarbij, blijkbaar.
Ja. En we hebben het tot nu toe gehad over... nou ja, dat het niet goed gaat met de planeet. Mm-hmm. Dat je je voor inzet voor iets beter. Nou, je bent ook lector van de duurzaamheidstransitie. En het woord transitie houdt toch ook iets in dat je ergens naartoe gaat?
Ja.
Wat is het waar je naartoe gaat?
Plat gezegd dus een wereld die het waard is om op te leven. Dat is waar we naartoe gaan. Daar zijn we nog niet. Zeker niet voor iedereen. En voor, als we niet uitkijken, voor steeds minder mensen. Dat zit heeft te maken met wat onze planeet ons kan bieden op langere termijn. Dus dat is waar we naartoe gaan. Het woord transitie voor mij betekent de beweging daar naartoe, de verandering daar naartoe. Sommige mensen hebben het uiteindelijk over een transformatie. Voor mij is dat wat te makkelijk, want ik geloof niet zo in dat we van het ene op het andere moment ineens getransformeerd zijn. Volgens mij blijven we dezelfde mensen en blijft de planeet ook dezelfde planeet. En moeten we leren, stap voor stap, om ons gedrag aan te passen op zo'n manier dat dat beter past bij de planeet en beter past bij de rest van de mensen. Dus het is een verandering met z'n allen. En dat is wat het woord transitie voor mij betekent. Ja.
En hoe zie jij die verandering voor je?
Ik hoop snel. En ik hoop dat het kan op een manier die onderweg niet te veel pijn oplevert voor te veel mensen. Ik zeg er heel, heel eerlijk bij, ik hoop, want ik weet dat niet zeker. Ik heb hoop omdat heel veel mensen diezelfde hoop hebben en dat proberen voor elkaar te krijgen. En soms is het lastig om echt te geloven dat dat gaat lukken, omdat er dus inderdaad ook nog steeds redelijk wat mensen zijn die het of niet belangrijk vinden, of zichzelf niet toestaan om het belangrijk te vinden. En die laatste groep is denk ik veel groter en daar zit de crux. Hoe krijgen we die groepen in beweging?
En heb je daar al een eerste antwoord op?
We hebben verschillende antwoorden. Het proberen mensen te inspireren is één van de antwoorden. Dus via onze podcast, via alle andere manieren. Proberen erachter te komen waarom mensen het moeilijk vinden om, laten we zeggen, uit de fase van ik blijf alles doen zoals ik het altijd gedaan heb te komen. Daarom gaan we dus ook proberen dat te ontdekken, het antwoord daarop. Maar uiteindelijk denk ik dat de kern zit in dat we manieren moeten vinden om iedereen aan te spreken op wat hij of zij belangrijk vindt, waardevol vindt, waar mensen door gedreven worden. En dus uiteindelijk op dat we slimmere manieren moeten vinden om over die transitie, over duurzaamheid te praten. En voor mij is het allerbelangrijkste voorbeeld van hoe het niet moet, is misschien wel hoe de Nederlandse overheid in de afgelopen decennia dat gedaan heeft. Die zijn namelijk veel te vaak in mijn ogen, en nu nog steeds vind ik, uitgegaan van het principe de wereld veranderen begint bij jezelf. En dat is natuurlijk, tuurlijk is dat waar. De wereld veranderen begint bij jezelf. En tegelijkertijd, het moet ook wel een stuk makkelijker, een stuk interessanter, een stuk aantrekkelijker, een stuk leuker gemaakt worden om mensen te laten veranderen. En dat doe je dus niet door constant maar mensen een schuldgevoel aan te praten. Dat maakt het helemaal niet makkelijker. Dat maakt het helemaal niet leuker. Dat maakt het helemaal niet interessanter. Nieuwe producten, nieuwe diensten aanbieden, dat maakt het makkelijker en leuker en interessanter. Zorgen dat het makkelijker wordt om dingen te doen, dat maakt het leuker en interessanter. Dus dat zijn het soort dingen waar we volgens mij echt naar moeten gaan kijken als je het hebt over het aanjagen van transities. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja.
Heb jij ook zelf zo'n moment meegemaakt in je eigen, laat ik het zeggen, duurzaamheidsreis, dat je dacht van, hé, dit is eigenlijk heel leuk?
Ja, je vraagt het op het verkeerde moment, omdat ik namelijk in het renoveren van mijn eigen huis nu net in de allerlaatste fase zit en ik ben een beetje moe. Want we kunnen nu van het gas af, maar dat is wel een lange reis geweest, ja. Dus het was lang niet altijd makkelijk. En tegelijkertijd, wat ik dus nu merk, is heel plat, maar ik vind het ontzettend bijzonder om nu te merken dat wij dus sinds een week nu in een huis wonen wat gewoon super comfortabel is, lekker warm is, en daar komt geen gas aan te pas. Helemaal niks. Ja. En ik zit met groot genoegen te kijken naar mijn elektriciteitsrekening. Die is ook verrassend laag.
Ja, gaan we wel wat de investeringen aan vooraf?
Zeker. En ik weet natuurlijk donders goed dat dat lang niet voor iedereen zo makkelijk is als het voor mij is. Ik bedoel, ik ben natuurlijk gewoon iemand die bij de Happy Few hoort. Ik kan het betalen. Ik vind overigens ook dat daarmee de verantwoordelijkheid komt om het dan ook te doen. Dus dat doe ik ook. Maar uiteindelijk valt het dus wel best mee. Het is helemaal niet zo ontzettend moeilijk hoor. En er zijn zat bedrijven die erbij kunnen helpen. Je kunt gewoon blijven wonen waar je woont. Het is uiteindelijk allemaal niet zo vreselijk ingewikkeld. Dat geeft wel moed. Daar word je wel blij van, eerlijk gezegd. Waar ik ook heel blij van word, en dat is dan vanuit laten we zeggen, de andere kant, de werkkant in dit verhaal. Ik word blij van het feit dat we nu met steeds meer mensen hier invulling proberen te geven aan dat lectoraat. En dat we tot nu toe eigenlijk alleen maar positieve reacties krijgen. Natuurlijk, af en toe fronsen mensen wel een beetje hun wenkbrauwen van wat zijn die nou aan het doen. En is dat nou de bedoeling? Ja, dat is de bedoeling. Want wat wij aan het doen zijn namelijk is uitvinden hoe het moet. En dat betekent dat we soms dingen doen die niet werken. Of die in eerste instantie de omgekeerde effecten hebben dan dat we voor ogen hadden. Helemaal niet erg. Dat hoort er allemaal bij. Maar ik word ontzettend blij van het feit dat wij door een organisatie als deze hogeschool de ruimte hebben gekregen om het gewoon te gaan proberen. Ja. Daar ben ik ontzettend blij van.
Ja, ja. Nou, en dat is dus na 30 jaar in jouw werk kom je hiertoe.
Ja.
Waarin je dus ook veel andere paden hebt bewandeld.
Zeker.
Als je nou eens teruggaat naar die jongen die met zijn PhD bezig was. En die met duurzaamheid bezig ging.
Ja.
En allerlei fouten ging maken. Ook dingen goed ging doen. Wat zou je tegen die jongen willen zeggen?
Tegen die jongen van toen?
Ja.
Dat 1 en 1 niet altijd 2 is. En dat heeft te maken met het feit dat ik heb gestudeerd aan een technische universiteit. Mijn opleiding bestond voor een heel groot deel, bijna de helft, uit wiskunde. Mm-hmm. Mijn brein was volledig getraind in het denken dat 1 en 1 dus 2 is. En dat het uitleggen van het feit dat 1 en 1 2 is, of het bewijzen dat 1 en 1 2 is, voldoende was om andere mensen te overtuigen van het feit dat 1 en 1 2 is. En dat het daarmee dus wel ging gebeuren. Ja, dat is dus niet zo. Nee. Dat klinkt super logisch natuurlijk, maar het werkt in de praktijk dus niet zo. Dus achteraf gezien zou ik mezelf toen gezegd hebben, denk even meer na over hoe je andere mensen laat geloven dat 1 en 1 2 is. Het doet er namelijk niet toe dat jij gelijk hebt als andere mensen dat niet vinden, niet willen horen, niet geloven, niet kunnen geloven, dan heb je er verder helemaal niks aan. En dat bespaart je dus een hoop frustraties in de loop van de rit, als je dat beseft.
Ja. En wat had het je dan opgeleverd, als je dat niet had gedaan?
Ik denk dat het me wat minder frustraties, minder onrust had opgeleverd. Uh-huh. Ik denk dat ik ook wat sneller daardoor op het pad was gekomen waar ik nu op gekomen ben. Alhoewel we ook maar moeten afwachten of dit het juiste pad is. We zijn nog maar dingen aan het uitproberen en ja, dat is prima. Ja. Maar ik denk wel dat ik dan wat sneller mezelf had toegestaan om niet te gefrustreerd te raken over het feit dat het niet altijd lukt.
Ja.
En dat kost zoveel energie en dat is zonde.
Ja.
Dat is echt zonde van de energie.
Ja. Zou je dan ook zeggen dat je niet per se iets hebt waarvan je zegt van, nou, dit wil ik bereikt hebben in de komende zoveel jaar?
Nee, dat heb ik niet.
Nee?
Nee, absoluut niet.
Waar hoop je dan wel op?
Waar ik op hoop, en dan ik hoop dat ik gedurende de rit en aan het eind van de rit, wanneer dat ook is, het gevoel heb dat ik een zinvol pad afgelegd heb. Dat het zin heeft gehad wat ik gedaan heb. Mm-hmm. En dat ik in ieder geval mezelf in de spiegel kan kijken en kan zeggen, je hebt je best gedaan en je hebt geprobeerd het zo goed mogelijk te doen.
Ja. En maakt het dan nog uit wat voor resultaat er uitkomt?
Nee, natuurlijk maakt het wat uit of het helpt. Natuurlijk maakt het veel makkelijker als het allemaal zou helpen. En als we enorm veel in beweging hebben gezet, het zij met dit lectoraat, het zij wat ik eventueel in de toekomst allemaal nog ga doen, dat allemaal enorm veel effect heeft gehad op het gebied van duurzaamheid, zou hartstikke mooi zijn. Maar het is geen randvoorwaarde om erop terug te kunnen kijken met een tevreden gevoel. Ja. Ja.
Nou, ik hoop dat er mensen luisteren die hierdoor geïnspireerd zijn geraakt. Die zeggen...
nou, ik denk ook dat het heel belangrijk is, eerlijk gezegd, hoor. Want in de wereld van mensen die met duurzaamheid bezig zijn, zeker de wereld van bevlogen mensen die met duurzaamheid bezig zijn, dat zijn er heel veel, zie ik te veel mensen die zichzelf de druk opleggen, bijna de plicht opleggen om bijna in hun eentje de wereld te redden. Ja. En dat is een hartstikke mooi streven, maar leg jezelf die druk niet op. Het is een onmogelijke druk en je wordt er niet alleen niet gelukkiger van, je wordt er volgens mij ook minder effectief van. Ja. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we zoveel mogelijk bevlogen mensen hebben die wel gelukkig zijn en wel effectief zijn. Dat is namelijk waarmee we het moeten doen.
Ja.
Dus ik zou toch zoveel mogelijk mensen willen aanraden, doe je uiterste best, maar reken jezelf af op je inspanningen, niet op het resultaat. Want het resultaat hangt af van zoveel andere factoren, van de rest van de wereld, dat je niet jezelf de druk op moet leggen dat jij degene bent die de wereld redt. Ja.
Ik denk dat dat een mooie wijze laatste zinnen zijn. En waar veel mensen ook wat aan hebben.
Ik hoop het.
Een allerlaatste vraag. En die gaat dan weer even iets meer over deze podcast.
Mm-hmm.
Wat kunnen mensen verwachten de komende tijd van deze podcast?
Dat we gewoon doorgaan. Wij hebben onszelf voorgenomen om dit traject door te zetten zolang we het idee hebben dat het zin heeft. En ik kan me niet voorstellen dat we op korte termijn denken dat het geen zin meer in heeft. Dus we gaan hiermee door. Ze mogen ook verwachten dat we een steeds rijker palet aan mensen hebben die we interviewen. Dus dat de verhalen steeds rijker worden als geheel. En ik hoop daarmee dat we mensen kunnen beloven dat er, als dat nu nog niet is, er vast en zeker ergens een verhaal voorbij gaat komen wat jou aanspreekt. Wat precies past bij wat jij in jouw situatie nodig hebt om te denken, hé, wacht even, volgens mij kan ik dat dan ook.
Ja. Dankjewel.
Graag gedaan.